Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook als u thuis met ons verbonden bent. In deze dienst zal vanmorgen onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Huib Spies uit de Groene Straat. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen op Psalm 103, het eerste vers. Loof den Heer mijn ziel met alle krachten. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen uit Psalm 32 en daarvan zingen we nu vers 1. Psalm 32, het eerste vers. Gemeente, we zingen nadat we geluisterd hebben naar de goede geboden van God opnieuw uit Psalm 32. En dan zingen we vers 3 en vers 6. Psalm 32, vers 3 en vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Hij spreekt ze vanmorgen tot u en tot jou en mij. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar leeg, zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemde ding die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw, eer jouw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet van God, het woord van God, samengevat in de volgende woorden. En elke keer horen wij die woorden om dat niet te vergeten. Aan de ene kant hebben we die regels, die 10 geboden. Maar aan die andere kant, waar het altijd mee moet samengaan, die liefde. De Heer Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben. Als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God.
Okay.
We willen samen, voordat wij de Bijbel openen, het aangezicht van onze God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank U wel dat die bekende psalmen woorden bevatten die ons vanmorgen aanzetten tot het loven en danken van U. Rechtvaardig volk, verheft U blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. En wat hebben we veel te danken als we vanmorgen opnieuw in Uw huis mogen komen en als Uw huis ook weer meer gevuld is. En als we ook zo ook mogen leven, ook in die verwachting dat dat misschien ook de komende weken ook nog verder uitgebreid mag worden. Dan mogen we U danken voor wat U daarin geeft. Maar we mogen U ook danken voor wat U geeft ook in die huiskamers. Vanmorgen, toen we even zo de mensen mochten begroeten, mochten we ook spreken met diegene die ook gaat over de techniek. En dan zien we dat dat ook een belangrijk onderdeel is geweest, ook zo'n 2 jaar geleden begonnen. En we danken U, Heren, dat er ook zo'n team is die zich daarvoor blijvend ingezet heeft tot op de dag van vandaag. Maar we mogen U ook danken, Heren, voor die techniek, dat ook niemand verstoken is van het evangelie. Ook niet geweest, de mogelijkheden zijn er, maar ook vandaag opnieuw. Maar we willen U niet alleen danken, Heren, voor wat U geeft in dat soort belangrijke aardse zegeningen op aarde, dat we in Uw huis mogen komen, dat we elkaar ook mogen ontmoeten. Maar we willen U ook danken, Heren, voor datgene waar we over mochten zingen, waar we hier op aarde ook steeds over mogen horen, over de vergeving van de zonden. Dat we een plek hebben waar we onze zonden mogen belijden. Dat er een plek is waar de gemeente samenkomt en ook samen de Heer Jezus zoekt. En dat we dan ook mogen weten, Heren, dat U dat gunstig wegneemt. Als we onze zonden belijden, dat U getrouw en rechtvaardig bent, dat U de zonde vergeeft. Maar Heren, we willen verder gaan dan alleen U danken. Aan het begin van deze dienst mochten we samen zingen. Loof de Heren, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. We mogen U danken om alles wat U geeft, maar we mogen U loven om wie U bent. En ook in de afgelopen week mochten we dat ook samen met de catechisanten gedenken, toen we ook bij het woord aanbidding stilstonden. Dat gaat nog eigenlijk boven danken uit. Dat is U groot maken om wie U bent. O Heren, dat willen we doen. Nu niet alleen met de jongeren, maar met de hele gemeente. U aanbidden. U bent onze God en Vader. U willen wij loven en prijzen. En U willen wij danken dat U ons ook samenbrengt in Uw huis. Heere God, wij komen ook tot U om bij U te schuilen en ook bij de schuilplaats van U te schuilen die U hebt gegeven, de Heer Jezus. Om te bidden of U ons ook in genade wil aanzien. Of U weg wil doen alles wat de zegen van U in de weg staat op deze dag. En of U tot ons wil spreken, Heere, in Uw woord dat mag klinken, maar ook met de kracht van Uw geest, dat die ons mag aanraken, dat die ons verstand mag verlichten, dat het woord mag landen in het leven van jong en oud. Kom dan in ons midden, Heren, en open met ons Uw woorden. En geef ons zo een goede aandacht, hier in Uw huis, maar ook bij de mensen thuis. Dat we het mogen verstaan, dat we het mogen meenemen in ons leven en dat het vrucht mag dragen tot eer van U. Verhoor dan onze gebeden, levende God, als wij U bidden in de vergeving van onze zonden, in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, we willen samen lezen, nu uit Matteüs 5, de zaligsprekingen. Vorige keer lazen we uit Lucas, nu willen we luisteren naar Matteüs 5. En daarvan lezen de versen 1 tot en met 12. Lucas 5, de versen 1 tot en met 12. En daar luidt het woord van onze God als volgt. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging is de volgende zaligspreking. Dat is Matthäus 5, vers 4. En daar lezen we de volgende woorden. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen. En willen samen zingen uit de bundel Weerklank, lied 269. Lied 269 uit Weerklank en daarvan vers 1, 4 en 5. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En in Lucas 6, vers 21, wordt die zaligspreking zo verwoord. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. En daar komen we dus ook die wee-uitspraken tegen. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Zalig zijn zij die treuren. Gemeente van de Heer Jezus Christus, letterlijk staat er eigenlijk, zalig zijn zij die rouwen. Het is niet zomaar treuren, het is niet zomaar huilen wat hier staat. We kunnen soms huilen, en misschien jongens en meisjes, misschien heb je het ook wel eens gehad, dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik op mijn verjaardag een cadeau kreeg, en ik verwachtte eigenlijk speelgoed, en het was een dekbed. En ze dacht dat ik er heel blij mee was. Nou, dus niet. Dus toen moest ik echt huilen. Wat is er aan de hand? Ja, een dekbed. Wil je toch graag? Ja, maar dat wou ik eigenlijk gewoon. Maar niet voor mijn verjaardag. Nou, dan is dat huilen. Dan moest ik huilen. Eigenlijk omdat ik teleurgesteld was. Omdat ik mijn zin niet kreeg. En er zijn ook wel grote mensen, hoor, jongens en meisjes. Die kunnen huilen als ze hun zin niet krijgen. Als ze ergens hun zinnen opgezet hebben. En ik hoop niet dat we zo'n vader en moeder hebben, maar dat je het wel eens ziet van, nou, die laat toch wel gauw een traantje. Dat kan. En we zijn er niet te groot voor, want we kunnen soms nog wel eens als kleine kinderen huilen, als we ons zin niet krijgen. Maar dat is niet wat hier staat. Het is niet al het huilen of zo, alle tranen die we wegpinken, of als we even emotioneel zijn, maar niet echt het hart raakt. Maar er staat hier echt rouwen. Rouwen. Wat is dat, jongens en meisjes? Gemeente, rouwen, dat weet u wel, maar jongens en meisjes, rouwen, dat is als je verdriet hebt om gemis. Als je verdriet hebt om iets wat je ontvallen is, wat je niet meer hebt. En ik denk dat ook wij allemaal daar wel van af weten, jong en oud. En ook al geloof ik dat de tekst een diepere geestelijke betekenis heeft, dat hebben we ook de vorige keer ontdekt, de armen van geest. We hebben ook wel degelijk over de armen en de rijk gesproken. Zou ik het nu ook niet goed vinden om gelijk al naar die geestelijke betekenis te gaan van treuren. Maar juist ook als dit woord klinkt, rouwen, en ik ook hier nu een paar maanden inmiddels predikant ben en ook merk dat er ook heel wat mensen zijn die ook rouwen, die ook te maken hebben met verlies, zou het toch niet goed zijn om nu zomaar gelijk naar die diepere geestelijke betekenis te gaan. Want ik geloof dat de Heer Jezus in dit woord ook een woord heeft voor u, ook voor die mensen toen. Rouwen, verdriet door gemis. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel dat je daar echt om kan huilen. Misschien heb je dat nog niet meegemaakt, misschien al wel met een huisdier. Nou, daar kan je ook al enorm verdrietig van zijn. Maar laat staan als het gaat om opa, of al laat staan als het gaat om oma, of je vader en je moeder. En dan kan je echt huilen. En misschien zijn er ook wel kinderen, zijn er ook wel mensen die in de afgelopen week ook zo met elkaar gehuild hebben. Dat je samen moest huilen omdat iemand ernstig ziek is en dat iemand niet meer beter kan worden. En ik weet dat dat zo is, ook in deze gemeente, en dat er ook zo gehuild is. En dan zeg je, ja, maar dominee, dan snap ik het eigenlijk niet. Want ik stond daar wel bij opa, of ik stond daar wel bij mama, maar ik snap nog niet dat hier staat, zalig zijn zij die rouwen. Zalig zijn zij die op die manier wenen. Dat is toch helemaal niet fijn om zo te huilen, dan ben je toch niet gelukkig. Echt gelukkig, zegt de Heer Jezus, als je rouwt. Nou, ik snap heel goed dat je dat denkt. Ik snap heel goed dat je eigenlijk niet zo goed begrijpt wat de Heer Jezus zegt. En soms moeten we ook weer die woorden van de Heer Jezus echt weer tot ons laten doordringen. Wat bedoelt hij nu? Hij zet ook heel vaak de dingen op zijn kop. Maar in het Koninkrijk van God gaat ook alles heel anders. Maar wat bedoelt de Heer Jezus hier nou mee? Huilen, misschien zeg je wel, dat is toch nooit positief. Wenen, rouwen, zo huilen, misschien wel bij opa. Nou, dat is toch niet fijn. Nee, maar is huilen nooit positief? Is wenen, is dat nooit positief? Ik geloof toch dat de Heere God aan jou en mij een, nou, een huilapparaat heeft gegeven. We hebben niet voor niets tranen. En er zijn wel eens mensen die denken dat ze dat apparaat nooit mogen gebruiken. Er zijn mensen die dat misschien vinden van, dat ze dat voor hunzelf moeten houden of dat ze dat op slot moeten houden. Nou, ik ben wel blij natuurlijk niet met die omstandigheden waarin sommige mensen zitten. Maar als ik dan hoor dat een opa en een kleinkind ook samen huilt, dan denk ik van, oh, wat goed dat daar ruimte voor is. Dat opa zich blijkbaar niet te groot houdt om dat te doen, maar dat een kleinkind ook vertrouwen heeft om bij opa te huilen. Of een dochter bij mama. Want dat huilapparaat, dat heeft de Heere God ons niet voor niets gegeven. Dat is belangrijk. En in die zin is huilen echt niet alleen maar negatief. Het kan enorm opluchten, toch? Maar we moeten ook en we mogen ook vanmorgen tegen elkaar zeggen, maar buiten dat huilen ook een doel heeft om emoties weer wat te ontladen. Ik wil ook zeggen, de Heer Jezus die zegt het ook vanmorgen tegen die mensen. Zalig zijn zij die treuren. En hij zegt het ook tegen u en tegen jou. En daarmee mogen we ook horen dat de Heer Jezus u en jou op het oog heeft. Ik zei al de vorige keer, toen zei ik, dit is eigenlijk een van de eerste grote preken die de Heer Jezus hield. Wat is het bijzonder dat hij dan in het begin al oog heeft voor de mensen die toch in de hoek zitten waar de slagen vallen. Zalig zijn jullie die armen, de armen van geest. Zalig zijn jullie die treuren. En zo gaat hij nog door in die eerste zaligsprekingen. Hij heeft blijkbaar oog voor u, hij heeft oog voor jou. En vanmorgen wil ik dat ook echt zo eerst laten klinken. Weet u nog van de vorige keer, de Heer Jezus die ging eerst zijn plek innemen. En toen ging hij kijken naar de mensen. En pas toen hij ook die mensen ook naar binnen had laten komen, ging hij spreken. En hij zag dus alle kwalen, hij zag alle pijnpunten. En toen ging hij spreken. En vanmorgen mag ik ook een evangeliebedienaar zijn. En ik mag dat ook vanmorgen zeggen. Dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus spreekt ook u. De Heer Jezus spreekt ook jou aan. En de Heer Jezus ziet u, gemeente en broeder en zuster, in uw verdriet. De Heer Jezus ziet het. En hij zegt niet alleen maar van huil maar een beetje uit, hoe belangrijk dat ook is. Maar ik zou ook tegen je willen zeggen, besef ook dat de Heer Jezus niet alleen maar woorden heeft gesproken over treuren. Maar dat de Heer Jezus ook deel heeft uitgemaakt van ons treuren. Dat de Heer Jezus vanuit de rijkdom van de hemel is neergedaald op deze aarde. Dat hij ook in onze gebrokenheid heeft gedeeld, maar ook in de wereld die zo vaak een tranendal heeft geleefd. En dat de Heer Jezus ook daar weet van heeft. Weet u dat de Heer Jezus wel in Jesaja 53 ook zo wordt genoemd? Hoe wordt hij genoemd, jongens en meisjes? De Heer Jezus die wordt genoemd de man der smarten, de man van smarten. Hij was bekend met ziekten. De Heer Jezus die kende in zijn leven soms ook dat hij enorm moest huilen. Denk eens aan toen Lazarus in het graf was en de Heer Jezus daarbij kwam. Toen moest de Heer Jezus intens huilen, staat er. Het is al zo dat hij, nou dat hij, dat is een woord, dat is intens, dat je de controle over jezelf verliest. En de Heer Jezus die kon ook zo huilen. Ja, waarom dan? Want de Heer Jezus wist toch dat hij Lazarus zou opwekken? Ja, dat wist hij. Dus ik geloof ook niet dat hij daarom huilde, maar hij huilde wel om de harde werkelijkheid van sterven, van de dood. En hij zag wat de dood aan gebrokenheid ook in de aarde, op de aarde brengt, aan verdriet. En toen de Heer Jezus dat zag, moest hij ook intens huilen. En ik zal het ook tegen u en tegen jou willen zeggen, die ook zo met uw kleinzoon, met uw kind, ook in de afgelopen weken ook zo hebt gehuild, of misschien wel de komende week, dat je zegt van, maar ik mag weten van een heiland. We mochten net ook horen, roept uit aan alle stranden. En van breid tot oord, van oord tot oord. Dat daar een heiland is. Dat daar een heiland is bij die treurenden, bij diegenen die arm zijn. Dat daar een heiland is die met ons mee kan voelen. De man van smarten. Bekend met allerlei noden en zorgen. En we mogen ook weten dat de Heer Jezus God op aarde was. Immanuel. En wat zegt de psalmdichter in Psalm 10 vers 14 over God? Wij denken wel eens dat niet zo is, dat niemand je ziet, hè? dat niemand je ziet, daar ook boven. Ja, maar wat zegt de psalm? Ligt in psalm 10, vers 14, zegt hij, u ziet het wel. U ziet het wel, heren, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Hoor je dat? De Heere heeft dat gezien, dat moment dat je samen aan het huilen was. De Heere ziet ook de moeilijke weg die we moeten gaan met, met onze moeite en het verdriet. En dan zegt de psalmdichter, opdat wij het in zijn hand mogen leggen. Dat is het eerste woord wat ik vanmorgen wil zeggen. Hij ziet het wel. Hij aanschouwt uw moeite en verdriet. En ik kan met u meevoelen. En leg het in zijn hand. Daarmee is het niet weg, daarmee is het niet opgelost. Maar dan zeg je wel, maar heren, ik leg mijzelf met al mijn noden in uw hand. En dan mag ik weten, in de handen van die doorboorde handen van de Heer Jezus. Die er weet van heeft. En ik mag weten, in de Heer Jezus, dat zegt een andere psalmdichter ook, is de Heere nabij, de gebrokenen van hart. En hij behoudt de verslagenen van geest. Ik hoop ook dat we dat met ons huilen ook mogen delen aan onze kinderen. En ook met onze kleinkinderen. Dat is het eerste wat ik wil zeggen als het gaat over deze tekst. Zalig zijn zij die rouwen. Maar ik ben het ermee eens dat het vooral ook gaat hier in deze tekst om een geestelijk gemis. Zalig zijn zij die treuren, dat zijn dezelfde als degene waar we vorige week over hoorden. Dit is geen andere groep gemeente. Het zijn dezelfde mensen waar de Heer Jezus de vorige keer over sprak. Zalig zijn die armen van geest, weet u nog? Vorige week ging het erover dat wij, als wij door de Heilige Geest onszelf hebben leren kennen, dan weten we dat we op niks kunnen bogen, dat we op niks eigenlijk aan prestatie kunnen inbrengen. En als we onszelf leren kennen volgens aangezicht, dan gaan we ontdekken dat we arm zijn. Hoe kom ik ooit tot dat leven met God? Hoe ga ik ooit aan mijn doel beantwoorden? Maar toen hoorden we dat een christen mag zijn, mag worden, als zo'n trolleybus. Wel gemaakt om te rijden, wel gemaakt om God te loven. Maar dat lukt niet vanuit jezelf. Maar het is nodig dat je die verbinding krijgt met boven. En dan komt die energie, die goddelijke inspiratie. En die zorgt ervoor dat wij door Gods kracht, door de kracht van de Heilige Geest, gaan leven als christenen. En die mensen die denken dat ze het niet nodig hebben, dat zijn de rijken. Die denken dat ze zelf wel vooruit kunnen. Maar pas als je arm van geest wordt, en die belangrijke eerste zaligspreking, de verbinding met God zoekt, die hij al lang met u heeft gezocht, en je arm in zijn arm legt. En zo wil ik leven, heren, met verbinding naar boven. Maar die gelovigen die zo leven als armen van geest, als zo'n trolleybus met verbinding van boven, die zullen tegelijk ontdekken dat die tweede zaligspreking in hun leven ook opgaat. Want die gelovigen die ontdekken zo vaak, omdat ze zo arm van geest zijn, dat ze niet beantwoorden aan het doel van God in hun leven. En zalig zijn die armen van geest die ook treuren, zegt de Heer Jezus. En dan bedoelt hij in de eerste plaats treuren over hun zonden. Ja, dat hoort bij dat leven met God. Misschien is er iemand die zegt, maar volgens mij is het evangelie toch een blijde boodschap. Was dat niet de boodschap ook met kerstfeest? Zie, ik verkondig u grote blijdschap. En steeds weer horen toch woorden over dat u ook verder overvloedig vervuld mag worden met de vreugde van God. En zijn dit dan geen sombere woorden? Deze woorden uit de mond van de Heer Jezus. Zalig zijn zij die treuren. Zijn christenen dan van die treurige mensen? Nee. Christenen zijn inderdaad mensen die blijdschap kennen, die vreugde kennen. Maar die kennen ook het treuren omdat die blijdschap gerealiseerd is door Golgotha-gemeente. Christenen die weten ook in hun leven wat de Heer Jezus daarvoor heeft moeten doen. En christenen die merken ook in hun leven, zelfs ook nadat ze die eerste zaligspreking in hun leven hebben ontdekt, de genade van God hebben ontdekt, dat ze zich vaak zo tegenvallen. Of hebt u dat niet? Ik ben dit jaar, hoop ik, 25 jaar in de kerk aan het werk te zijn. Maar soms denk ik wel eens, wat ben ik nou eigenlijk opgeschoten? 25 jaar geleden was ik God nog niet aan het dienen en daarvoor eigenlijk helemaal niet. Was het laatste waar ik aan dacht om dominee te worden. Nou, toen voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar ik deed in mijn leven wel een heleboel zonden. Ik rekende niet met God, maar ik ervoer helemaal niet dit treuren. Ik dacht, ik ben zo slecht nog niet. Ik dacht, natuurlijk, ik ben toch wel een beetje eerlijk. Snap je wat ik bedoel? 25 jaar later, dan denken we wel eens van, ach, wat is het in een aantal plekken zo hopeloos met mij. Steeds weer datgene. Of steeds weer te weinig energie of om hem werkelijk te dienen, om met vreugde de Bijbel te onderzoeken. En daarom is het nodig om niet alleen maar te wachten tot je er zin in hebt, maar ook structuur te geven, gemeente. Niet alleen, je eet ook niet alleen maar brood als je het lekker vindt, hoop ik. Maar ik hoop ook dat je 's ochtends ook eet omdat het verstandig is. Zo is het ook met het leven met God. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat je in je leven met God ook zo kan worstelen dat je niet aan zijn doel beantwoordt. En dat doet verdriet. En zeker als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dat je weet van, ja, maar die blijdschap die ik ook in mijn leven ken, dat heeft hem wel zijn kruislijden, zijn lijden en sterven gekost. En dan ga je treuren. En dan ga je treuren. Maar de Heer Jezus zegt, zalig ben je. Zalig ben je als je zo treurt. De Heer Jezus geeft daarmee aan dat je blijkbaar dan op de goede weg zit. En zo heb ik het nu dat ik misschien wel meer zondaar voel dan 25 jaar geleden. Maar misschien wel door Gods genade minder zonde doe hoor. Maar toch weet ik niet of ik daar zoveel van maak. Snap je wat ik bedoel? Omdat er dat treuren is gekomen dat ik denk van en daarom ook zo verlang om eenmaal bij hem te zijn. Jezus zegt, zalig zijn zij die zo treuren. Waarom? Waarom? Gemeente, omdat dat treuren een doel heeft. Door dat treuren in je leven, kom je tot berouw van jouw zonden. En door die berouw in je leven, kom je bij Golgotha uit. En door die berouw en zo uitkomend bij Golgotha, kom je uiteindelijk bij de vergeving van de zonden. En dan ga je uiteindelijk zingen, ook van de heerlijkheid van God. Ik heb niet voor niets Psalm 32 laten zingen. In Psalm 32 hoor je daar ook iets over. David, de man naar Gods hart, hij wist wel wat God van hem vroeg, maar hij kende ook periodes dat hij niet rekende met God. En op een bepaald moment, dan heeft hij het erover, dan treurt hij daarover. En hij merkt ook dat zijn leven daardoor door naar beneden gaat, dat hij eigenlijk er gewoon ziek van is. We hebben het samen gezongen, op een bepaald moment komt hij tot, en ik bekende mijn zonde voor u. Toen ik dat niet deed, werden mijn beden verouderd. En ik had verdriet. Maar toen ik mijn zonde ging beleiden, toen nam u het gunstig weg. En dan horen we dat hij dan gaat zingen en dat hij dan gaat zeggen van, er kwam weer vreugde in mijn leven. En ook weer vrolijke zangen van bevrijding heeft hij dan over. Nou, dat is dat zalig treuren. Gemeente van de Heer Jezus Christus, kent u dat? Ik zou zeggen, tegen diegenen die dat nodig hebben, de Heer Jezus zegt, zalig ben je. Dat blijkbaar dus ook iets is, daar waar geloof is, waar de blijdschap van het geloof is, ook treuren over je eigen zonden. Maar niet over je eigen zonden alleen. Dat is, als we juist ook de Heer Jezus zijn lief gaan krijgen, als we God zijn gaan volgen, dan gaan we ook treuren over de zonden in de gemeente. Dat kom ik ook tegen bij de apostel Paulus. Maar kom dat ook tegen bij de Heer Jezus zelf. Oh? Nou, we leven niet in de lijdenstijd, maar we weten wel, en ik hoop nog wel eens te zijn de tijd daar een preek over te houden, op een bepaald moment, als de Heer Jezus dan ook op die palmzondag ook Jeruzalem nadert, en dan op een bepaald moment ook zicht krijgt over die hele stad, wat horen we dan? Dan horen we dat de Heer Jezus ook moet huilen. En waarom? Omdat hij zo ziet dat hij de heiland is en dat zij niet erkennen wat tot hun vrede dient. En dan gaat hij huilen. Als hij de stad ziet, dan moet hij over haar huilen. Dat is ook dat treuren waar de Heer Jezus hierover spreekt. Dat laat zien dat je juist ook dat hart van God hebt gekregen in je leven. Maar dat is ook treuren over de verlorenheid van deze wereld zonder Christus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zo hoor je dus dat dit Bijbelgedeelte daarover spreekt. En tegen die mensen die daar ook mee worstelen, mogen we dus zeggen, zalig. Maar tegelijk dus ook tegen u zeggen, dat het u ook mag brengen tot berouw en ook mag brengen bij vergeving. En tegen die mensen die daar dan in blijven hangen, die misschien wel heel goed weten wat ze allemaal verkeerd doen in hun leven, en wel kijken naar de zwarte letters en bladzijden in hun bestaan. tegen hen mag gezegd worden en roept uit het evangeliewoord. Dat daar een heiland is. Een heiland. Voor u en voor jou. Hij die gekomen is. En dat zei ook de engel. Heden is uw geboren de zaligmaker. Hij is het. Die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Dus ook nu door dit woord van de Heer Jezus je laten optillen. Je laten brengen bij Golgotha. Maar dan ook zeggen van, maar dan belooft u ook, indien wij onze zonden belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent, dat u ons de zonden vergeeft. En dat is ook voluit luisteren naar het woord van Jezus. Doe dat, broeder. Doe dat, zuster. Jezus zegt, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nu gaan we stilstaan bij dat tweede deel. Want zij zullen vertroost worden. Zullen, dat weten de jongens en meisjes ook, dat is toekomende tijd. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Als ze verdriet hebben, is dat verdriet niet altijd gelijk weg. En we moeten dat ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Er is ook verdriet wat tijd nodig heeft. Er is ook een verdriet wat eenmaal pas echt weggenomen wordt. Ik vind dat ook eerlijk om tegen elkaar te zeggen. Er is verdriet waar je in dit leven niet overheen komt. En dan heb ik het over die gemeenteleden die ook bijvoorbeeld kinderen hebben verloren. Ze zijn ook in deze gemeente aanwezig. Ik ken dat ook bij mijn eigen ouders. Ik heb het bij ervaring ook mogen beleven. Dat is een verdriet, dat raken ze niet kwijt. Dat is pas straks, als ze in dat koninkrijk van God komen. Dan zal dat verdriet weg zijn. Dan zullen alle tranen ook van uw ogen worden afgewist. En ik denk dat het ook eerlijk is om dat tegen elkaar te zeggen. Niet zo van, hey, wees gelukkig. Nee, dat zou onbarmhartig zijn. Hier zit ook iets in van de vertroosting die aan de ene kant ook toekomstmuziek inhoudt. En dat de gebrokenheid dus ook de gebroken wereld inhoudt. Dat je het soms langer dan je lief is moet uithouden in dat gemis en verdriet. En gemeente, laten we oog hebben voor mensen die ook zo'n moeilijke weg moeten gaan. Maar het kan ook uw partner zijn hoor. Verdriet, dat hoeven we niet voor elkaar in te vullen. Er is verdriet dat echt kan blijven. Totdat alles nieuw wordt. Maar is het dan zo dat het alleen maar toekomstmuziek is? Is het dan zo dat de gelovigen door de Heer Jezus Christus dan vooral alleen worden gericht op de toekomst? Nou, dat zit er zeker in. Eenmaal gaat alle gebrokenheid weg. Maar ik geloof dat deze woorden tegelijk ook zijn betekenis hebben voor het nu. Voor de dag waarin wij nu leven. Zij zullen vertroost worden. Soms moet je daar inderdaad op wachten. Maar zij zullen vertroost worden straks, maar ook in het heden. Het is juist ook zo mooi dat de Heer Jezus ook dit woord gebruikt. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Het komt uit de mond van de Heer Jezus. Hij weet van zijn heilswerken wat hij gaat verrichten. Dat hij gaat lijden, dat hij gaat sterven, dat hij gaat opstaan uit de dood. Dat hij gaat opvaren naar de hemel. Maar de Heer Jezus weet ook dat hij zal terugkeren, dat zijn geest zal terugkeren, de Heilige Geest, die zal op de aarde terugkeren. En de Heilige Geest, dat is de trooster, die zal erbij geroepen worden. En die zal er naartoe gezonden worden, naar zijn kinderen die ook moeilijke wegen moeten gaan, die verdriet kennen. En ook die kinderen die ook ernstig verlies hebben in hun leven. Nou reken maar dat de Heilige Geest ook die kinderen ook wil troosten. Ook omwille van het gemiste van geliefden, om erbij te zijn. Om kracht te geven, om verdriet te dragen. Maar ook om diegenen die geestelijk treuren om hun zonde. En ook om de zonde van de gemeente en de wereld. Om die ook te troosten, dat ze mogen weten dat er vergeving is voor hunzelf. Dat ze met blijdschap ook, toch in deze wereld het evangeliewoord mogen verkondigen, dat de gebrokenheid niet het laatste woord is, maar dat God werkt op deze wereld en daarom roept uit aan alle landen. En laat het evangeliewoord klinken, waar je ook bent, hoe gebroken het er ook uitziet. Maar je mag weten, de Heere wil mij gebruiken, ook met die trooster in mijn leven, in situaties, in settingen, in contexten waarvan je eigenlijk denkt van, nou, zal het wel wat uitwerken? Jawel. Want De Heilige Geest is gegeven, de Trooster is erbij. En zo kunnen ook gelovigen verder. Zo kunnen gelovigen ook verder, met het hoop op de toekomst. Maar ook in het heden mogen zij weten. O Heere, verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan met de Heilige Geest. Onnoembaar aanwezig, soms kan ik het niet op. Ik zie hem niet, maar tegelijk ervaar ik dat hij met zijn geest erbij is. Gemeente, tot slot. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. U zegt, ja, maar wat moet je dan nog meer zeggen? Je hebt toch eigenlijk de tekst nu uitgelegd, het eerste en het tweede deel, dat is waar. Maar toch kom ik nog iets moois tegen bij een uitlegger en ik wil dat toch graag delen. Deze tekst zou je ook als volgt mogen vertalen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen, hier staat dus vertroost worden, maar je kan ook vertalen, want zij zullen erbij geroepen worden. Ik zei net trooster, dat is degene die erbij geroepen wordt. Maar je zou dus ook zo kunnen vertalen, zij zullen erbij geroepen worden. Ik vind die hoofdbetekenis heb ik uitgelegd. Maar ik vind het wel een mooie lijn. Waarom kunnen dat ook niet erbij zeggen? Dat het ook in deze tekst zit. Ja, maar wat wordt er dan mee bedoeld? Nou dit. Dat de Heere, mensen die treuren, het verdriet waar we het over gehad hebben vanmorgen, dat hij hen wil troosten. Maar dat de Heere op zijn beurt ook hen weer wil inzetten om anderen te troosten. Dus zalig zijn zij die treuren, op die manier, zoals de Heer Jezus dat ook heeft bedoeld, op die geestelijke manier. Zij zullen erbij geroepen worden. Wat is het mooi, dat je, als je dit ook laat doordringen. Wat kunnen we juist, mensen die treuren, die rouwen, anderen tot een troost zijn. Als je er zelf van weet. Maar dominee, dan wordt mijn kruis nog zwaarder. Ik heb al mijn eigen pakje te dragen. En moet ik door God, word ik dan ook nog ingezet om anderen die wenen te troosten? Nou, volgens mij hoeft dat niet altijd zwaarder te zijn. Ik ervaar dat niet zo, ook bij de mensen om mij heen. Juist die mensen die ook in hun leven verdriet kennen, misschien wel gemis van kinderen. Die kunnen juist heel wat betekenen voor anderen die ook kinderen missen. Omdat ze juist hebben, hé, die begrijpt mij, die voelt mij aan. Juist mensen die ook dit treuren kennen, die gaat de Heere God, die wil die inschakelen. Misschien ook wel weer een mooi doel in uw leven. Als je zegt van nou, mijn doel, ik zie mijn doel niet meer. Nou, de Heer Jezus die troost je en tegelijk roept hij jou erbij om voor anderen een herberg te zijn. Om voor anderen tot vertroosting te zijn. Amen. We willen samen zingen opnieuw uit het lied, een lied uit Weerklank, lied 443. En daar gaat het ook over van dat de Heer Jezus onzichtbaar aanwezig ons bestaan deelt, onnoembaar aanwezig. En dat is de troost. Hij zegt, zalig zijn jullie. Ik, de man van smarten, ziet jullie wel. Leg je leven in mijn hand.
Verborgen aanwezig, deelt u.
Laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, schuilend achter het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, komen we tot u om u te danken dat u ons vanmorgen weer aansprak, dat uw woord klonk en dat we samen mochten zingen tot eer van u en ook tot opbouw van ons geloof. Maar wij danken u, Heere, dat wij ook tot u mogen bidden. In het eerste gebed biddend om uw zegen over de dienst, maar ook in het tweede gebed om u te danken, maar om ook voorbeden te doen. U zegt immers in uw woord, werp al uw zorgen op mij, op hem, want hij, ik, zorg voor u. Dank u dat we bij u alles mogen brengen. Werpen is niet alleen maar een beetje voorzichtig bij u brengen, maar werpen is gooien. Er zit emotie in. U weet ook, heren, van alle emoties af. U weet, heren, u doorgrondt en kent een ieder van ons. O heren, ontferm u over uw kinderen. En wilt u hen troosten, heren, als zij ook in bijzonder vanmorgen werden aangesproken. Mensen die treuren omwille van gemis van geliefden. Of mensen die treuren omdat ze ook weten dat dat moment misschien spoedig gaat komen. Om afscheid te nemen. O Heere, wilt u op die verborgen, op die onnoembare manier ook delen in het bestaan van uw kinderen. O Heere, ontferm u, Heere, over mensen die ook zo worstelen, ook op die geestelijke manier. Dat ze dan bij dat kruis van Golgotha mogen uitkomen. En mogen zingen, Heere, vrolijke gezangen van bevrijding. En mogen zingen, mijn Jezus, ik hou van u. Want u nam de straf die ik heb verdiend. O Heere, doe ons dan ook de blijdschap van het evangelie smaken. En ook daarvan zingen met mond en hart. Wil u zo bidden, Heere, voor onze gemeente. Wilt u de gemeente ook opbouwen. En als er ook zaken zijn waar wij in onze gemeente verdriet over hebben. Dat we ons er niet over verheffen. Want als iets niet past, ook bij die gelovigen, is om zich te verheffen. We zijn armen en we treuren ook zelf immers over genoeg tekort in ons. Maar dat we juist ook de anderen mogen zoeken. Erbij geroepen mogen worden om ook op een manier zoals de Heer Jezus ook deze gemeente op te bouwen. Vanuit de liefde en daar ook alles in te willen geven zonder weg te lopen. Wij bidden u zo, heren, voor de noden en zorgen die er zijn. Wij willen dan ook de namen noemen van de mensen die ook bekend zijn in de gemeente, maar tegelijk ook biddend voor de namen die niet genoemd worden, of u zich er wil over ontfermen. Dan denken we aan de heer Baars. We hebben al vaker gebeden in de afgelopen periode voor hem. Wilt u hem ook helpen, heren? Wilt u hem ook dragen in de holte van uw handen? En als er nog zaken zijn op het medisch gebied, heren, wilt u die weg ook voor hem openen. Maar geef hem draagkracht, heren, om ook ziekte en moeilijkheden te dragen. Wil u bidden voor mevrouw Elings, ook al langer bekend, ook in de voorbeden en in de gemeente. Zij hoopt aanstaande vrijdag een operatie te ondergaan. Wilt u ook met haar meegaan, dat die operatie haar ook mag helpen, herstel mag geven. Heren, ontferm u over haar. Wil u bidden, heren, voor de heer van Esterik. Wij willen u bidden of u ook deze man wilt dragen en het licht van de Heer Jezus Christus wil laten schijnen over zijn levensweg. Ook als hij ook in een moeilijke fase zit, ook in zijn leven. Maar tegelijk ook zo verbonden, ook op dit moment met de dienst aan u. En ongetwijfeld ook nu meeluisterend of later vandaag deze dienst volgend. O heren, omring hem, ook samen met zijn vrouw. En dat ze ook mogen schuilen, heren, bij u. Bij de schuilplaats die Christus Jezus is. Ik wil voor u neerleggen ook de heer van Gastek van de Weilerstraat, die ook een gunstige uitslag heeft gekregen in de afgelopen week. Wilt u ook deze broeder ook geven alles wat nodig is, als hij volgende week ook in het dienst van het bijzondere ambt mag gaan staan. Zegen hem, heren, om ook anderen tot een zegen te zijn en ook allen die bij hem horen. Ontferm u. We willen u bidden voor mevrouw van Lavire Capelle, die in het ziekenhuis verblijft, die in de afgelopen week werd opgenomen wegens uitdrogingsverschijnselen. Hoge leeftijd, 93 jaar, enorm kwetsbaar. Maar wij willen u bidden, heren, dat zij ook geholpen mag worden. En heren, dat ook deze vrouw er nog mag zijn, ook voor haar kinderen, kleinkinderen, ja zelfs achterkleinkinderen. O heren, ontferm u. We denken aan mevrouw Pelle van Lavire in het hospice in Tiel. En ook haar man. Wilt u hen ook nabij zijn, heren? Wilt u hen ook helpen? En ook in deze periode waarin er toch nog gesprekken met elkaar mogelijk zijn. Heren, dat waardevolle gesprekken mogen zijn. Om met elkaar dingen te delen, maar ook samen te bidden tot u. En ook het woord, wat we ook in de afgelopen weken aan elkaar mochten doorgeven, lezen en opnieuw herlezen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. We willen u danken dat ook mevrouw Sloot weer terug mocht keren, nadat ze ook een ingreep heeft ondergaan, weer naar huis mocht terugkeren. Wilt u haar ook een goed herstel geven? En dat ze er misschien deze week ook weer bij mag zijn, als we de belijdeniscatechese weer mogen houden. Heren, ontferm u over haar naar lichaam en ziel. Ga zo met haar mee, heren, en wees haar vader in goede en kwade dagen. En wil u bidden voor de heer Spies. Wilt u ook hem nabij zijn, heren, met ook alle noden en zorgen die er zijn. Met het verdriet, het samen ook met geliefden ook deze periode levend, dragend. O heer, ik wil u bidden, heren, voor die hele familie die ook zo op elkaar betrokken is, voor jong en oud. Wil u bidden, heren, wilt u troosten op die manier zoals u dat kan. O heren, ontferm u over hem en over hen naar lichaam en ziel. Zo bidden we tot slot ook voor mevrouw De Vogel, die ook in de afgelopen week een nieuwe heup heeft ontvangen en die weer thuisgekomen is. Dank u dat de operatie ook goed gelukt is. En wilt u ook haar verder een goed herstel geven, heren. Zegen hem ook samen met haar man. En dat zij ook hun plek in de gemeente, die ze zo lang hebben ingenomen, er nog steeds mogen innemen. Ook in hun kennis, in hun wijsheid, in hun liefde, ook voor deze gemeente. Levende God, zo leggen we deze noden en zorgen voor u neer. Weten en vertrouwen dat het de beste plek is waar wij elkaar kunnen en mogen brengen. We willen u bidden om uw zegen over de verdere actie Kerkbalans. Dat we mogen geven, heren, uit liefde tot u en tot uw dienst en ook tot deze gemeente waar het evangelie mag klinken. Heren, dat goed mag verlopen. Wil u bidden, heren, voor de diaconale collecte die we mogen geven, open door, zoals we daar straks nog wat meer over mogen horen. Zalig zijn zij die treuren. Wat betekent het voor hen ook letterlijk als je Jezus volgt, dat je te maken hebt met lijden, met tranen. O heren, samen met hen verlangen we naar die dag. Dat uw koninkrijk komt, dat u alle tranen van de ogen afwist. Maar dat wij aan mogen denken, in onze gebeden, maar ook in ons meeleven, in het geven van gaven. om ook hun ook te, ja, in hun lasten te dragen. Ontferm u over de wereld waarop wij leven, alle spanning die er in de wereld is. Heere, dat horen we steeds, maar dat we er niet in opgaan en er angstig van worden als mensen die niet van hun Heere weten. U regeert en het gaat naar uw toekomst. En tegelijk, Heere, kunnen we natuurlijk wel daarin onze zorgen hebben, Heere. Soms wel heel erg bezorgd zijn. Heere, wij willen u bidden, ontferm u over onze wereld. Het is uw schepping, uw wereld. O Heere, dat de dag mag komen dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Dat er vredestichters zullen wandelen. Heere, dat we ons nu ook al mogen inzetten, Heere. Ten goede. Heere, geef mensen ook in hoogheid gezeten wijsheid. Om niet een wereld mee te nemen in oorlog. Maar in een samenleven. Met elkaar, verschillende volkeren en rassen. Ontferm u ook over de wereld met betrekking tot alle corona. We hebben heel veel voor gebeden, ook in de afgelopen periode. We danken u voor de versoepelingen die er mogen zijn. We bidden om meer versoepelingen. Maar dat betekent, Heere, terugdringing van die corona. En daarom, Heere, willen we bidden, neem het weg. Dat we er veel van geleerd mogen hebben. Dat het allemaal niet maakbaar is. Maar dat wij, Heere, daardoor weer geleerd hebben waar het werkelijk om draait in het leven. Heere, dat is niet materie. En dat is ook niet je gezondheid. Ten diepste. Maar dat er maar één houvast is. En dat is de liefde tot u. Liefde tot u, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En de liefde voor elkaar. Verhoor onze gebeden, levende God, als wij het u bidden in de vergeving van al onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Er is een psalm die ook nog mooi het verwoord als het gaat over tranen. Dat is Psalm 126, 126, met een 1 ervoor, 126 en 32. Dus in die volgorde willen we dat zingen. U heeft gelegenheid om uw gaven te geven. En ik begreep na de zegen, hè, wordt er nog iets getoond van het werk van Open Doors. Hè? Dat is na de zegen, niet eerder. Ik weet niet, ik laat me gewoon leiden. Ik hoef het niet aan te zetten. Als het niet aangezet wordt, dan niet. Ja, maar dan heeft u daar informatie over gekregen, volgens mij, in de weekbrief. Maar laten we nu Psalm 126 zingen, vers 3 en 2. Gaat aan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Here om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.